Laten we bidden. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat we deze liederen mogen zingen van u en van uw zoon door de kracht van uw geest. Jezus, u bent de heilige, gezalfde Heer. U bent de opgestane, verhoogde Heer. En we zijn u zo dankbaar dat we uw woord hebben en dat we daarin mogen zoeken naar wat u voor ons heeft, iedere dag opnieuw. Want we willen gevormd worden naar uw beeld, naar uw karakter, daar willen we ons naar uitstrekken. En daarvoor zijn we zo afhankelijk van de krachtige werking van de Heilige Geest in ons. Ook nu, op dit moment, zijn wij afhankelijk van u. En we bidden, Heere, dat u met grote kracht wilt komen. Dat u ons wilt vervullen met uw geest, wilt doordrenken met uw geest, wilt dopen in uw geest, Heer. En dat we in diepe vrijheid, diepe vreugde, vrijmoedigheid en met kracht van u mogen getuigen naar onze naasten hier, onze broeders en zusters en ook naar de mensen om ons heen. Kom nu, Heere, en werk onder ons in Jezus' naam. Amen. Hoe vaak hebben we gesprekken met mensen om ons heen? Meer dan dagelijks. Ieder uur, want nog vaker spreken we met mensen om ons heen over heel veel verschillende onderwerpen. Maar hoe vaak zijn de gesprekken die we met mensen hebben om ons heen over negatieve dingen? Misschien negatieve politieke ontwikkelingen die we zien. Negatieve economische ontwikkelingen. Andere negatieve zaken die we zien. Afbraak van het gezin misschien. Hoe makkelijk is het om samen na te denken en samen te praten over al die dingen die tegenzitten en al die dingen die niet fijn zijn. En natuurlijk is het ook goed als we moeite hebben in ons leven om met die ander daarover te delen. Maar ik heb het meer over de grote ontwikkelingen die we om ons heen zien. We verzanden daar zo makkelijk in gesprekken met onze naasten. En zijn we dan allebei negatief in dat gesprek? Ben ik negatief en is die ander negatief? Of is juist die ander negatief? Of hoort die ander veel van mij over, ja, dit gaat mis en dat is verkeerd en dat moet anders en daar gaat het fout? Ik denk dat we vanwege de toenemende pluraliteit in de samenleving zien dat het steeds moeilijker is ook om gesprekken met je naasten te voeren. Want iedereen denkt ergens anders over. En het is ook zo dat we heel makkelijk iets als een persoonlijke aanval zien als iemand anders dan ik denkt. Dat merken we vaak in gesprekken, denk ik wel. Ik merk het zelf in ieder geval. En hoezeer we ook onze naaste liefde willen laten zien aan anderen, het lukte ons soms gewoon niet om het gesprek met die ander in een goede baan te leiden. En om met die ander over de juiste dingen ook te spreken. En onze reactie kan dan zijn dat we defensief worden, dat we een muur opbouwen of dat we ons achter een schild gaan verstoppen. Of we trekken ons gewoon terug. We zorgen dat we die gesprekken met onze naaste niet meer hebben. Of dat nou familieleden zijn of klasgenoten of collega's. We ontwijken die gesprekken dan misschien wat makkelijker. Of we gaan samen met die ander lekker afgeven op wat er allemaal fout gaat. Maar als we de Bijbel geloven, dan roept de Bijbel ons ook op om op een heel andere manier in gesprekken te staan met die ander. Om ons een hele andere houding aan te meten. Een andere houding richting mensen die ook die negatieve ontwikkelingen zien, of die misschien negatieve ontwikkelingen zien. Net als jij, maar ook een andere houding naar mensen die anders gestemd zijn. Dat is geen optie. De Bijbel roept ons daartoe op. We kunnen niet zeggen dat doen we wel of dat doen we niet. De Bijbel roept ons op om het allerbeste nieuws te brengen. Het allerbeste nieuws. En onze naaste die beseft dat niet. Die beseft niet wat het allerbeste nieuws is. Of die wil het niet weten. En als we die ander dan vragen, ja, maar wat is dan die God waar jij niet in gelooft? Dan helpt ons dat soms ook tegen die ander te zeggen, ja, maar dat is ook niet een God waarin ik geloof. Je hebt een verkeerd beeld van die God waar ik in geloof. En wat iemand dan juist wel of niet zegt in een gesprek met je, dat laat ons dan vaak veel zien van het verkeerde beeld dat diegene van God heeft. Verkeerde gedachten. En wij zijn vaak de enige persoon, zeker in dit gebied waar zo weinig christenen zijn, zijn we vaak de enige persoon via wie diegene, die naaste, wie dat dan ook is, iets van het evangelie kan horen. Of dat nou op het werk of in de sportschool, bij de sportvereniging, een andere vereniging, op school is. Wij zijn vaak de enige van wie ze kunnen horen wie Jezus Christus is en waarvoor hij naar de aarde is gekomen. En wat hij daadwerkelijk aan het kruis gedaan heeft. En dat hij aan het kruis overwonnen heeft. Wij zijn de enige vaak in onze omgeving via wie mensen dat kunnen horen. Ik geloof dat God ons wil bemoedigen. Dat God ons wil aansporen om dit geweldige nieuws met onze naasten te delen. En in de situatie van Paulus waar we nu bij aan zijn gekomen, in de versen 12 en 13, daar zien we hoe hij de kans grijpt. Daarom heb ik de preek ook zo genoemd. Grijp die kans. Grijp die kans. En daar wil ik samen met jullie over nadenken. Want we hebben het allerbeste nieuws dat de wereld kan ontvangen. Wij hebben dat. En we mogen dat met onze naasten delen. Een van de redenen waarom Paulus die brief aan de Filippenzen schreef, was om ze gerust te stellen. Want de Filippenzen hadden, zoals we al eerder zagen, gehoord dat hij in de gevangenis zat. En ze stuurden hun broeder Epafroditus erop uit en zeiden: Epafroditus, ga kijken hoe het met hem is. En Paulus zegt, ik stuur een brief. Ik stuur een brief naar ze. Maar ze hebben zich vast ook afgevraagd, zou Paulus gevangenschap hem ontmoedigen? Of zou het fysiek misschien heel slecht met hem gaan in de omstandigheden waarin hij zat? Hoe zou het met zijn gezondheid zijn? Of misschien dachten ze wel, Paulus, de man die nu gevangen zit, is toch de man door wie het evangelie de wereld overging. Hoe zit het nou met de vordering van het evangelie? Hoe zit het nou met de situatie dat misschien bijna niemand meer over Jezus te horen krijgt nu hij in de gevangenis zit? Zou hij vrijgelaten worden? Wat is de situatie nu? Wat gaat hij sterven? Komt hij nog terug? Nou, ze moeten allerlei vragen gehad hebben. De Filippenzen waren de eerste Europeanen die van het evangelie hoorden. Paulus was eerst in Turkije, hij evangeliseerde daar. Daar hebben we ook een aantal brieven aan overgehouden. Efeze ligt in het hedendaagse Turkije. Colosse ligt in het hedendaagse Turkije. Daar had hij al het evangelie gebracht. En toen nam hij de boot en stak hij over naar Filippi. De Filippenzen waren de eerste Europeanen. En misschien moet hij gedacht hebben, blijft het dan bij ons, nu hij gevangen zit? Wat zou het toch mooi zijn als de rest van Europa ook het evangelie te horen krijgt. In onze studie van de Filippenzenbrief zijn we nu aangekomen bij vers 12 en 13. En ik wil die graag samen met jullie lezen. En daar schrijft Paulus het volgende. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. De drie punten die we hieruit gaan distilleren zijn de volgende drie. Ik wil eerst samen met jullie kijken naar de precieze situatie waar Paulus in zit. We gaan nog dieper kijken naar de situatie waarin hij zit. Zodat we die nog beter begrijpen. En dan gaan we kijken naar Paulus' doel. Wat is zijn doel? En als laatste, maar wat is er nodig? Wat heeft Paulus nodig? Wat had Paulus daar op dat moment nodig? En wat hebben wij net zo hard nodig? Dat zijn de drie dingen waar we samen over na gaan denken. We weten dat Paulus gevangen zit en vanwege de woorden die hij hier en op andere plekken gebruikt, weten we meer dan alleen dat hij gevangen zit. Allereerst wil ik met jullie kijken naar het woord dat hier gebruikt wordt voor gerechtsgebouw. Als je een herziende statenvertaling hebt en je hebt die bij je, dan staat daar gerechtsgebouw. Maar als je een Willibrod-vertaling hebt, dan zie je daar staan dat het Griekse woord niet vertaald is. Het Griekse woord dat voor gerechtsgebouw gebruikt wordt, is namelijk praetorion. En de Willibrod-vertaling die vertaalt het als praetorium. De meeste Spaanse vertalingen die vertalen het ook niet. Die noemen het gewoon pretorio. Precies hetzelfde. De NBG-vertaling die noemt het hof. De Groot Nieuwsvertaling noemt het personeel van de gouverneur. En de NBV-vertaling het Romeinse hoofdkwartier. De Engelse vertalingen noemen het de Imperial Guard, de Praetorian Guard of de Palace Guard. Je ziet al dat het woord niet zo makkelijk te vertalen is. Het is wel een woord wat je in heel veel verschillende vertalingen anders tegenkomt. Wat praetorium betekent, is de benaming voor het hoofdkwartier, een hoofdkwartier. En daar zat zo goed als altijd een legerafdeling gelegerd en het lokale bestuur. We weten dat Paulus in Rome gevangen zit. Dit is het hoofdkwartier van Rome. Dus hij zit niet alleen in de stad Rome gevangen, maar hij zit ook nog eens in het hoofdkwartier van de stad gevangen. En in dat hoofdkwartier, dan hebben we het dus over het keizerlijke hoofdkwartier en over de keizerlijke wacht. En die keizerlijke wacht, dat waren de elite soldaten van de keizer. Die waren, zoals de Engelsen dat zeggen, handpicked door de keizer zelf. De keizer zei, ik wil jou als mijn Praetorian wacht hebben. Ik wil jou als mijn Praetoriaanse wacht hebben. Ik wil jou. En Augustus, die had besloten, keizer Augustus had besloten dat er 9000 zouden zijn. 9000 van zulke wachten. En 3000 daarvan zouden in Rome gevestigd zijn, van die 9000. Het waren de meest ervaren soldaten die er waren. Vechtersbazen. En het was zelfs zo dat de Romeinse keizer hun als persoonlijke bescherming had, als persoonlijke macht. Maar het waren ook zulke personen dat 13 keizers ongeveer door hun om het leven gebracht zijn. Dus de eigen wacht van de keizer heeft 13 keer de keizer zelf om het leven gebracht. Het zegt iets over het karakter van het soort soldaten dat daar gevestigd was. 3000 van die soldaten. 3000 die daar zaten om de vrede in Rome te bewaren, om de keizer te bewaken, zijn topgeneraals te bewaken. Maar Paulus die zit hier dus gevangen. En zij hadden zoiets van, nou, als er iemand is die mij meer geld biedt, dan wil ik die wel als keizer dienen. Als er iemand er is die mij meer macht geeft, dan maak ik hem wel keizer. En iemand om het leven brengen, ja, dat is mijn professie toch? Dus dat waren de mensen bij wie Paulus opgesloten zat. Ze hadden nogal een reputatie, het waren geen lievertjes. En in diezelfde tijd dat Paulus naar Filippenzen schrijft, dat hij daar gevangen zit, bij die mensen, zegt hij in Efeze 6, vers 20, het evangelie waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Wat je daar ziet, is dat hij dus in boeien is. Paulus is in boeien in Rome. Hij is geketend. In Handelingen lezen we ook al iets over Paulus' gevangenschap, maar dan het eerste gevangenschap. Dit is Paulus' tweede gevangenschap in Rome. Hij is 2 keer in Rome gevangen gezet. En daar lezen we het volgende in Handelingen, in de laatste verse, de allerlaatste verse van het boek Handelingen. Toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan het overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. En dan zegt Paulus in vers 20, om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en met u te spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Dus er was een soldaat bij hem, die bewaakte hem en hij had boeien om. Veel bijbelgeleerden zijn het erover eens dat Paulus voortdurend geboeid was aan een andere, aan een soldaat. Aan een van die mannen van de Praetoriaanse wacht. En dat waren kettingen van een halve meter. Dus Paulus had een boei om. En dan zat er een halve meter ketting aan. En dan zat de soldaat aan die andere halve meter van de ketting vast. Dus Paulus zat daar aan vast en dat was dan 6 uur. 6 uur aan de ene Pretoriaanse wacht, 6 uur aan de andere Pretoriaanse wacht. En dan weer 6 uur. En dan weer 6 uur. Dag en nacht. 2 jaar lang. Dus hij heeft bijna 3000 keer aan iemand, 3000 keer 6 uur aan iemand vastgeketend gezeten. We kunnen ervan uitgaan dat hij meer dan 1 Pretoriaanse wacht gesproken heeft in die 2 jaar. Dat is de situatie van Paulus. Hij had geen privacy. En zoals we net al zagen, waren die bewakers geen lievertjes. En dan moeten we ons eigenlijk eens voorstellen hoe dat geweest moet zijn voor Paulus. Dan komt er zo'n Pretoriaanse wacht. Nou, het zal niet fysiek een klein iemand geweest zijn, want het waren grote, sterke soldaten. De beste die het Romeinse leger had. En die komt binnen. Paulus was redelijk klein van gestalte, zegt de kerkgeschiedenis. Het was een kleine man en niet een imposante man om te zien. En dan kijkt hij zo neer, zitten ze aan elkaar gegeten, en dan stel ik me zo voor dat het gesprek geweest moet zijn. En? Romeins staatsburger? Want dat was Paulus. Waarvoor zit je? En dan moet er zo'n gesprek op gang gekomen zijn, want het is geen goede zaak als je vastgeketend zit aan een Pretoriaanse wacht. Waar zit je voor? En dan verwacht die soldaat waarschijnlijk het allerergste, want je gaat niet zomaar hier gevangen zitten in Rome als je uit zo'n uithoek van het Romeinse keizerrijk komt. En ik stel me dan voor dat Paulus dan gereageerd heeft en dat hij zegt, ik zit gevangen omdat ik de Heer van hemel en aarde dien. Daarom zit ik gevangen. Ik zit gevangen omdat hij naar deze aarde is gekomen en hij heet Jezus Christus. Hij is geboren in Bethlehem in Juda en die soldaat moet gedacht hebben, Bethlehem, Juda. Waar ligt dat? En ik geloof dat hij gekomen is om aan het kruis te sterven. De zwaarste straf voor een crimineel in het Romeinse keizerrijk. Hij is gekomen om aan het kruis te sterven. En dat wilde hij zelf. En dat moest ook, want aan dat kruis heeft hij betaald voor de zonde van ieder die het gelooft. Waardoor er geen hel meer zal zijn voor degene die daardoor verlost wordt door dat offer aan het kruis. Maar hemel, in eeuwigheid met hem. En dat geloof ik. En dat verkondig ik aan iedereen. En hij is niet alleen gestorven, maar hij is zelfs opgestaan uit de dood. En hij leeft tot in eeuwigheid. En ik zal dit blijven verkondigen, want hij komt terug om de hemel of om de aarde te oordelen. En als hij de aarde komt oordelen, is er geen tweede kans meer. Alleen dat is het moment. Dat is het moment. Vanaf dat moment zal iedereen die hem gevolgd heeft, tot in eeuwigheid bij hem zijn. Stilte aan de andere kant van de ketting, stel ik me dan voor. Paulus was niet angstig. Hij was moedig. En hij gaat door. En hij verkondigt het evangelie van Jezus Christus aan al die mannetjesputters. Die mannen die dachten, nou, als het moet, omdat ik wat meer geld wil hebben, dan leg ik zelfs de keizer van dit keizerrijk om. Maar Paulus is niet angstig en hij verkondigt het evangelie. En dan lezen we in Filippenzen 1, vers 13. Zodat in het hele praetorium en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Het hele praetorium weet ervan. Al die 3000 soldaten die in Rome ingekwartierd waren, wisten ervan. En alle anderen ook nog eens. Men wist het. Hierom zit die man gevangen. En als hij kiest om het neer te leggen, deze boodschap, kunnen we hem vrijlaten. Maar omdat hij deze boodschap verkondigt, houden we hem gevangen. Hij verliest liever zijn leven dan dat hij stopt met het verkondigen van deze boodschap. Paulus zijn gevangenschap, de situatie waarin hij zit, die immorele vechtersbazen aan wie hij vastgeketend zat, die min of meer konden doen met hem wat ze wilden, hield hem allemaal niet tegen. En toen dacht ik bij mezelf, welke situaties maak ik mee? Wat maken wij mee? Wat zou ons tegenhouden in het verkondigen van het evangelie? En waarom houden die dingen ons tegen? Waar komt dat dan vandaan, dat ons tegenhoudt? Paulus kon alles verliezen. Alles. En toch deelt hij het evangelie van Jezus Christus met ieder. Hij deelt wie hij is en hij deelt waarom hij gevangen zit. Om Christus wil. Wie zijn God was voor hem. En wat zijn God voor hem en zoveel anderen gedaan had. En we zien dat Paulus moed heeft. Moed. Hij had de moed om het evangelie te delen. En ieder die het evangelie van Jezus Christus heeft leren kennen. Die Jezus volgt. Die het verlangen heeft om Jezus te dienen. Die heeft ook het verlangen om het evangelie met anderen te delen. Als we het evangelie begrijpen. Als we zien dat Jezus voor ons persoonlijk aan het kruis gestorven is tot vergeving van zonden. Om ons in die diepe enige relatie met hem en met de Vader te brengen. Als we dat zien, dan wil ik het evangelie met mijn naaste delen. Dan wil ik niet alleen dat ik zelf voor Gods aangezicht mag wandelen, maar ook die ander naast me. Dan wil ik dat die ander daar deelgenoot van is. Net zoals Paulus zegt als hij voor het gerecht staat in Judea, voordat hij naar Rome gebracht wordt. Ik zou willen dat u net zoals ik ben, dat u net zo bent als ik, behalve deze boeien die ik om heb. Ik zou willen dat je deelgenoot bent van dit prachtige nieuws. Ik zou willen dat je hem kent. Als dat verlangen dat totaal niet is, dan is de geest van God die dat verlangen in ons bewerkt, niet in ons aanwezig. Dan hebben we hem niet gekend. Maar als we hem leren kennen, hoe klein het verlangen er ook is, dan willen we het delen met die ander. Dan is ons verlangen om die ander ook tot wedergeboorte te zien komen. Dat die ander ook Jezus leert kennen. Dan willen we Jezus met onze naasten delen. Dat anderen Jezus heerlijkheid zien en zeggen, voor hem buig ik en voor hem alleen. Hij die dit gedaan heeft, wil ik aanbidden. Dan zien we dat het oneindig veel beter is om Jezus te volgen. En niet onszelf. En dan verlangen we daarna dat anderen net zoals wij zelf hun vreugde in God en in God alleen vinden. Maar zo vaak zijn we op het werk en dan hebben we die lunchpauze of een ander moment. En denk je, oh, hier geeft de Heer een opening. En dan deel je iets over het evangelie. En dan wijst iemand het af. Of dan deel je vaker wat met dingen, met mensen. Of je deelt het met een familielid. En je ziet een familielid ineens zich bekeren tot het boeddhisme. Of iets anders. Of je deelt iets met iemand en diegene die stelt je een vraag. En je weet even niet het antwoord. Of je hebt de lunchpauze voorbij en je hebt dat gesprek gehad met die andere. En je denkt, hoe had ik dit beter kunnen zeggen? Want ik kwam niet goed uit mijn woorden. En ik wilde zo graag iets laten zien aan die ander. Soms wil iemand niet eens meer met ons spreken. Of familieleden zeggen van, oh, je hoeft niet meer te komen. Of ze gaan je bespotten. Misschien vragen we ons dan af, moet ik het überhaupt nog wel eens doen? Het is niet voor mij. Ik kan het niet. En dan kan het vaak een teleurstelling zijn. Ik zal het niet meer doen, want het lukte toen ook niet. En al die dingen, ook die vijandige omgeving waar Paulus in zit, die kunnen ons ontmoedigen. Mij ontmoedigt het soms ook. Dat ik denk van, ja heren, ik had dit beter willen doen. Of ik had net, waarom dacht ik niet aan dit Bijbelvers of aan die woorden toen ik met diegene sprak? Of aan die vraag? Ik wil het zo graag aan die ander laten zien. En dan kunnen we denken, dit is niets voor mij. Het is iets voor andere christenen. De profeet Jesaja, een van de bekendste profeten uit het Oude Testament, die enorm veel deelt over Jezus. Enorm veel profetieën over Jezus. Het is zo'n kostbaar boek om te lezen. Hij vertelt aan het begin van zijn bediening, aan het begin van zijn boek in Jesaja hoofdstuk 6, over zijn ontmoeting met Jezus. Maar hij schrijft daar ook op wat Jezus tegen hem zegt, wat er zal gebeuren als Jesaja het volk moet oproepen om zich tot God te bekeren. In Jesaja 6, vers 1 tot en met 9, daar zegt Jesaja, ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon en de zomer van zijn gewaad vulde de tempel. Seraf stonden boven hem, de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Daarna hoorde ik de stem van de heren. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. En dan denk je, wauw, zo'n openbaring van Jezus Christus. Die man die gaat het maken. Die gaat even zorgen dat mensen tot bekering komen. Die gaat wel een enorme impact op Israël hebben. Dan lezen we verder. Toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk. Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Hij ziet Jezus' heerlijkheid. Hij ziet het. En hij is zo erdoor geraakt. Maar wat hij ook zal delen met zijn naasten, met het volk zal het niet begrijpen, niet opmerken. Zijn volksgenoten wijzen hem voortdurend en structureel af. Dat was de bediening van Jesaja. Dat was ook de bediening van Jeremia. Richting het eind van het boek van Jesaja zegt God het volgende tegen hem. In Jesaja 55. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. God wil dat we zijn boodschap, zijn goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus met onze naasten delen. Hij roept ons daartoe op. Iedere keer opnieuw. En wat hij daarmee doen zal, is ons vaak niet duidelijk. We zien vaak de uitkomst niet. We zien vaak niet wat hij erdoor werkt. Wat hij erdoor doet. Maar het zal wel doen wat het hem behaagt. Maar hoe en wanneer? Dat is vaak niet zichtbaar voor ons. Charles Spurgeon, een bekende predikant uit de 19e eeuw, die zei eens, het is dezelfde zon die de was doet smelten en de klei doet hard worden. Het is dezelfde zon die de was doet smelten en de klei doet hard worden. En we gaan uit en we bidden, Heer, zorg dat het hart van die ander als was smelt voor de boodschap van uw evangelie. En soms is het zo dat het hart hard wordt als klei. Zoals bij Mozes toen hij naar Farao ging. En zei, bekeer je toch, Farao. Bekeer je toch. God vraagt ons om trouw te zijn en te verkondigen. Om de vreugde en vrede die in ons is te delen met de naasten. En we doen ons best om dat te delen. We bidden om wedergeboorte. We bidden om bekering. Maar we laten aan God over wat hij uiteindelijk daarmee doet. En als iemand dan niet tot wedergeboorte komt, dan mogen we God danken dat hij ons geholpen heeft om zijn goede nieuws toch te delen. Want het woord van God is verkondigd. Zijn verlossing is verkondigd. En daarin wordt hij verheerlijkt als je dat doet. Wat we daarvoor nodig hebben. Wat hebben we dan nodig? Wat heb ik nodig? Wat hebben wij nodig? Wat had Paulus ook nodig? De Bijbel is daar telkens opnieuw heel duidelijk over. 2 weken geleden zei ik in een preek, veel protestantse kerken geven geen aandacht aan de geest. En anderen die leggen het werk van de Heilige Geest verkeerd uit. En iemand vroeg me na de dienst, Jeroen, wat bedoel je daar nou mee? Wat bedoel je daarmee? Ik wil dat uitleggen aan de hand van een aantal Bijbelversen. Als Jezus opstaat uit de dood, verschijnt hij aan de apostelen. En dan lezen we in Johannes 20, vers 22 het volgende. En nadat Jezus dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Dit is niet Pinksteren. Ze ontvangen de Heilige Geest nadat hij opgestaan is uit de dood. Hier staat het. Ze ontvangen de Heilige Geest daar in Johannes 20, vers 22. Ze hebben wedergeboorte ontvangen, ze begrijpen het. Ze begrijpen nu waarom Jezus moest sterven en opstaan uit de dood. Maar dan zegt Jezus later, als hij ten hemel vaart, het volgende in Lucas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met krachten uit de hoogte bekleed zult worden. Ook al hebben de apostelen de Heilige Geest ontvangen, Jezus zegt, en hij belooft, op korte termijn zal ik jullie met nog meer kracht van boven vervullen, bedouwen. En dan komen we in Handelingen 2 en dan zien we dat de Heilige Geest uitgestort wordt over de gemeente. Of over de apostelen. Dan wordt de Heilige Geest in veel grotere mate uitgestort. Maar we zien dat niet alleen daar. We zien dat ook op andere plekken in Handelingen. In Handelingen 4 lezen we het volgende. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dan zien we een verband tussen gebed en vervulling met de Heilige Geest. En in Handelingen 10 lezen we. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. Zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En ik heb daaronder nog meer versen uit Handelingen gezet die je thuis kunt nalezen. Die vervulling die we hier zien, is voor een deels dezelfde groep die dat ondergaat. De groep die die vervulling ondergaat in Handelingen 2, is deels dezelfde groep in Handelingen 4. We zien in de Bijbel dat je meerdere keren vervuld kunt worden met de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest dus met grotere mate gegeven kan worden. We ontvangen de Heilige Geest met onze wedergeboorte. Maar we mogen de Heilige Geest nog meer en nog meer en nog meer ontvangen. Dat is precies waarom er zoveel kracht uitging van de prediking, van de woordverkondiging, van de apostelen. En ook op zoveel momenten in de kerkgeschiedenis. Er ging zoveel kracht uit dat een land compleet veranderde. Landen veranderden compleet. Maar dit gebeurde niet alleen bij de apostelen. Dit gebeurde ook bij gewone gemeenteleden. En wat gebeurt er dan? En dat zien we telkens opnieuw in Handelingen. Wat er dan gebeurt, is dat de vervulling met de Heilige Geest ertoe leidt dat mensen vrijmoedig van Jezus gaan getuigen. Dat is wat we hier zien in deze teksten. Dat is wat we zien in Handelingen 2. Er wordt vrijmoedig van Jezus Christus verteld. Men sprak het woord met kracht. Het was duidelijk. Er veranderde wat. Zoiets heb ik nog niet meegemaakt. Net zoals toen ze Jezus Christus zagen en ze hoorden hem spreken. Maar die man die spreekt met gezag. Dat kwam omdat de Heilige Geest werkte. Dat is wat we zien. En het Heilige Geest helpt om het evangelie uit te leggen. Om God groot te maken. En telkens opnieuw zien we dit patroon in Handelingen. En ook door de eeuwen daarna. In welk land dat ook is. En dat zien we nu ook in andere landen in de wereld gebeuren. Of het nou Korea is of in Iran. Dat is wat er gebeurt. Ook nu nog. En het is niet goed om te denken, oh, hij komt snel terug. Het zal alleen maar slechter worden. Dus het kan niet meer voor ons. Het is niet goed om dat te denken. Ik wil u echt bemoedigen en aansporen, broeders en zusters. Denk zo alsjeblieft niet. Denk zo alsjeblieft niet. En vraag hem om nog een keer zo te werken. Vraag hem om een krachtige uitstorting van de Heilige Geest in jezelf. Zodat er niet dingen verkondigd worden, zoals wat ik toen zei in die preek 2 weken geleden. Dat er niet dingen verkondigd worden als vreemde dingen die niet van de Heilige Geest zijn, zoals het vallen in de geest en het blaffen in de geest en al dat soort vreemde dingen. De Bijbel heeft het daar helemaal niet over. De Bijbel heeft het erover dat mensen vervuld worden van de Heilige Geest en dat ze met kracht Jezus Christus verkondigen aan hun naasten en dat mensen tot geloof komen. En dat mensen zeggen, hoe kan het dat diegene met zo'n gezag spreekt? Omdat het de Heilige Geest is die door diegene heen werkt. En daar mogen we voor bidden en daar mogen we om vragen. Let op de woorden van Jezus zelf. Hij zegt in Lucas 11 het volgende. En ik zeg u, bid en het zal u gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal opengedaan worden. Maar let op de context. Vers 13 hoort er ook bij. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Het vragen, het kloppen, het roepen, het zeggen, Heer, geef mij meer van uw geest. Dat is waar Jezus het hier over heeft. En die kun je op twee manieren uitleggen. De kerk heeft dit altijd op twee manieren uitgelegd. De eerste manier wil ik uitleggen aan de hand van een illustratie. Stel je voor, je staat voor de spiegel. En je kijkt naar je hand. En je ziet je hand vervormd worden. En je denkt, wat is er aan de hand? Ik zie bulten op mijn hand komen. Ik zie mijn hand helemaal vervormd worden. Wat is er aan de hand? En je kijkt naar je gezicht. En je gezicht raakt vervormd. En je schrikt. En je denkt, wat gebeurt er allemaal? Ik word helemaal vervormd. En je raakt paniekerig. En je zegt, help mij. Help mij, wat gebeurt er met mij? Dat is het uitroepen naar God en zeggen, Heere, mijn hand doet me zondigen, mijn mond doet me zondigen, mijn ogen doen me zondigen, mijn oren doen me zondigen. Ik ben niet perfect. Ik heb uw verlossing nodig. En als je uitroept en zegt, help, komt God en hij werkt met zijn Heilige Geest wedergeboorte in je. En hij geeft je een nieuw hart. En je zegt, ik ben heilig en ik ben rein door het offer van Jezus Christus. En dat is de ene manier om het uit te leggen. En dat is een goede manier om het uit te leggen. Ik mag God vragen om het werk van zijn Heilige Geest in mij. Er is nog een tweede manier. Die tweede manier is ook een goede manier om het uit te leggen. En dat is dat we nu, als we Jezus kennen, al naar hem toe mogen gaan. En mogen zeggen, Heere, ik wil nog veel meer van uw geest in mij. Ik wil u zien. Ik wil van u onder de indruk zijn. Ik wil dat het me raakt als ik hier zit en het evangelie wordt gedeeld. Ik wil dat het me raakt als ik hier zit en ik hoor over u. Ik wil niet dat mijn hart dof is. Ik wil niet dat ik weer naar huis wil gaan omdat het me niet interesseert. Maar ik wil dat u met kracht in mij werkt en verandering in mij bewerkt. Zodat ik ook met kracht naar buiten mag gaan en met kracht mag spreken. Vul mij met uw geest, doordrenk mij met uw Heilige Geest. Stort uw Heilige Geest over mij uit. Laat het niet een miezerbuitje zijn, maar ik wil een hoosbui. Ik wil een hoosbui dat ik doordrenkt word en zegt, o Heere Jezus, wat brengt het me diepe vreugde wat u gedaan heeft in mijn leven. En dat de mensen zeggen, ja, maar daar spreekt geen advocaat. Daar spreekt een getuige. Daar spreekt een getuige van Jezus Christus. Vul mij met die kracht. Dat is ook mijn verlangen, iedere dag opnieuw. Dat we zeggen tegen God, Heere, zie dit aardevat. Maak dit aardevat nog groter. Zodat u er nog meer van uw geest in kunt doen. Want hier verlang ik naar. Om u te kennen en de kracht die u door mij wilt werken. Dat is mijn gebed voor mijzelf. Dat is mijn gebed voor mijn gezin. Dat is mijn gebed voor ons. Dat is mijn gebed voor de gemeente van Jezus Christus in Limburg. En daarbuiten. En ik hoop en ik bid dat we allemaal meebidden. Grijp die kans. Strek je daarnaar uit. Zeg niet tegen jezelf, het kan niet meer. Denk niet na over negatieve dingen. Praat niet over al die andere dingen die niet relevant zijn. Vul je gedachten met Jezus Christus en wat hij gedaan heeft. En de apostelen waren net zo zwak als wij zijn. Net zo zwak. Paulus die sluit zijn brief naar de Filippenzen af met het volgende. Filippenzen 4 vers 22. Al de heiligen groeten u. En vooral die van het huis van de keizer zijn. Zijn moeilijke situatie, zijn gesprekken met die vechtersbazen hadden ertoe geleid dat er mensen in het huis van de keizer zelf, in het gezin van de keizer zelf, in de familie, in de hofhouding van de keizer zelf, tot wedergeboorte waren gekomen. En hij geloofde, Paulus geloofde dat hij in die moeilijke situatie een prachtige taak had. Een krachtige, levensveranderende, hoopvolle, vreugdevolle boodschap te verkondigen voor mensen die die boodschap nog niet kenden. Paulus schrijft in zijn gevangenschap, en daar wil ik mee afsluiten, nog één andere brief. En dat is 2 Timotheus. Hij zegt daar, houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Nu komt het. Het woord van God is niet gebonden. Hij was gebonden, maar het woord van God was niet gebonden. Hij deelt het. Hij hoopt op het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest werkt wedergeboorte. Grijp die kans. Ik hoop dat we als gemeente echt voortdurend zullen bidden, zullen zoeken, zullen kloppen om meer van de Heilige Geest in ons leven. Voor onszelf, voor ons als broeders en zusters. En dat we geloven dat we ondanks de situatie waar we in zitten, ondanks onszelf, onze eigen tekortkomingen, dat het woord van God niet gebonden is. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heer, we zijn u zo dankbaar voor de boodschap van Jezus Christus, die gekruisigd is en die opgestaan is uit de dood. En dat daarin onze hoop en onze vreugde en onze dankbaarheid is. En dat we zeggen, Heer, ik wil meer daarvan. Ik wil het beter proeven. Ik wil het nog meer zien. Ik wil het kostbare van het evangelie steeds meer ervaren. Werk met uw Heilige Geest in ons. Stort uw Geest over ons uit. Vul ons met uw Geest. Doordrenk ons met uw Geest. Opdat we met kracht mogen verkondigen naar de mensen om ons heen. Help ons die kans te grijpen en de momenten niet voorbij te laten gaan. Dank u, Heer, voor uw genade. In Jezus' naam. Amen.